Het is uw geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Ik denk dat het goed is dat we dat allemaal even een keer uitspreken, of niet? Jezus Christus is mijn Heer, of niet? Nog één keer opnieuw. In een voetbalstadion gaat het anders. Daar kwam ik vroeger nog wel eens. Maar dan gaat gewoon zo'n hele club gaat mee. En die hebben het dan over hun afgoden, zeg maar. Maar wij hebben een geweldige God. En het lijkt mij goed dat we één keer echt heel duidelijk zeggen, Jezus Christus is mijn Heer. Ja? Nog één keer? Jezus Christus is mijn Heer. Want er gaat kracht uit als wij iets roepen en benoemen. Er zit kracht in woorden. Er zit kracht in woorden. Als wij de Heer Jezus groot maken, dan verdwijnt de duisternis. Als er onrust in ons hart is, misschien depressiviteit, iets anders, en we gaan Hem loven en prijzen, aanbidden, dan weten wij dat er vrede en rust in ons hart komt. Er zit kracht in woorden. Zo zit andersom ook kracht in woorden. Als wij mensen naar beneden halen, als we altijd criticeren, altijd een ander veroordelen, beoordelen, of wij zijn net iets beter, dat zijn we ook, dat weet ik. Wij zijn net die iets betere christenen dan al die anderen. Kijk, zie je hoe snel wij in een oordeeltje zitten. En de Bijbel zegt, als wij een ander oordelen, dan beoordelen wij onszelf ook. Oordelen we onszelf ook. En ik had het net met mijn vrouw nog over. Hoe vaak is het niet zo dat wij een avond bij elkaar zitten en dan gaat het altijd net even over die ander. En niet over de grootheid van Jezus. En dan gaan we s'avonds naar huis en dan is net die vrede wie we graag wilden niet in ons hart. Maar als we het over de grootheid van de Heer Jezus hebben, een avond, dan gaan we allemaal met vrede in ons hart naar ons huis. Zie je? Zie je hoeveel kracht er in woorden zit? We moeten echt oppassen wat we uitspreken, maar ook beseffen dat we dingen moeten uitspreken. Nou, waarom vertel ik dit verhaaltje? We zijn gisteren gestopt. Eigenlijk net te vroeg, ik wilde nog iets uit 2 Korinthe 5 vers 17 delen. Daar ga ik zo dadelijk mee beginnen. Dat wij een nieuwe schepping zijn geworden. Dat die grootheid van Jezus, daar heb ik gisteren na de tijd een paar keer gehoord. Ik hoorde het net in het gebed. Mensen zijn onder de tegenwoordigheid, onder de indruk gekomen van de grootheid van Jezus, of niet? Oneindig grote goede God. En dan, deze Jezus leeft in mij. Ongekend grote Jezus, deze Jezus leeft in mij. En de Bijbel zegt, dat kon we wel zien bij Mozes. Mozes kwam bij die braamstruik, die stond in brand. En wat zegt God? Hij zegt, doe je schoenen uit, je bent op heilige grond. En waarom was die grond heilig? Omdat God daar was, of niet? Nou, en God, Jezus, leeft in mij. En waarom ben ik een heilige? Omdat Jezus in mij leeft. En ik denk dat het goed is als we ons aanleren om iedere dag als we 's morgens wakker worden, van de trap afkomen, naar beneden gaan, dat we zeggen, ik ben een heilige in Jezus. En dat is heel iets anders, want mij is vroeger geleerd, ik kom eigenlijk uit de PKN-kerk, ben een poosje afgehaakt geweest. En jaren later tot geloof gekomen. Maar dat is mij geleerd, ach ja, je bent jou één keer zondaar en je blijft een zondaar, hè, tot die laatste dag. En dat heeft ons denken zo vertroebeld, dat wij vaak denken, ja, ik ben die zondaar en ik blijf die, ja, nou ja, dat is nou één keer zo. Maar het is niet de waarheid. De waarheid is, ons oude ik is dood, bestaat niet meer voor God. En ik ben een heilige in Jezus. En die grote Jezus leeft in mij. Nou, als je zo de trap afkomt en je zegt, ik dank u Jezus en ik prijs u Jezus. Iedere morgen opnieuw. Want ik ben een heilige in u. Dan denk ik dat die dag zondigen al een heel stuk lastiger wordt. Of niet? Als we onder zijn tegenwoordigheid komen. We hebben een goede God. Ik wil beginnen in 2 Korinthe 5 vers 17. Ik weet dat het thema is, vriendschappen, is dat een binding of is dat een uitdaging, daar gaan wij komen. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken. Dan lees ik een paar versen daarvoor vanaf vers 15. Daar staat 2 Korinthe 5 vanaf vers 15. En hij is voor allen gestorven, hij is de Heer Jezus. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. Om vlees is dood. He? De realiteit is, we kennen elkaar niet meer naar het vlees. Dus die rare broek wat hij aan heeft, in de geestelijke wereld, in de echte wereld, bestaat hij niet meer. Snap je? Dus wij hoeven iemand niet te beoordelen daarop. Hier staat, zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu niet zo meer. Wij kennen elkaar nu alleen nog naar de geest. De Galatenbrief zegt het ook. Maar dan komen we nu in vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, hier hebben we weer. Hij is de uitverkorene van God. Als jij in hem bent, daar gaat het over. Dus in Christus bent. Is hij een nieuwe schepping? Dat is die. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wat een machtige tekst, hè? Jullie kennen dat natuurlijk allemaal al lang. Uit je hoofd. Maar hoe dieper je in die tekst gaat en hoe meer je ermee bezig gaat, dan zie je wat voor macht en kracht God in één tekst heeft gelegd. De Bijbel is ook, iemand zei een keer tegen mij, het is net een ui. Iedere keer als je er meer mee bezig bent, dan pel je er weer eentje af. Dat is natuurlijk, hebben jullie ook allemaal lang gehoord, zeg maar. Vertel allemaal herinnering. Maar het is zo. Als je met Jezus leeft en zegt, Heer, laat mij zien wat u hiermee bedoelt, dan ga je dingen zien. Nou, dan staat het daarom als iemand in Christus is. Christus. Ja, wie is Christus? Wat is Christus? Wat is een andere naam voor Christus? Ik heb het opgezocht. Er staat Messias gezalfde. Dus Christus, de Christus, is de Messias. Dat was ook de persoon waar de Joden dus naar uitkeken, naar die uitverkorene van God. Naar die gezalfde, naar die Messias. Naar de redder, die wat gekomen is. En hij is dus Messias gezalfde. En gezalfde betekent niks anders dan dat hij gezalfd is dus met de Heilige Geest. Of niet? Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En dan staat hier, daarom als iemand in Christus is, in de Messias is, in de gezalfde is, eigenlijk staat hier als iemand onder de leiding van de Heilige Geest is. Kunnen we dit pakken? Hij is dus de Messias, de gezalfde. Daarom als iemand in Christus is. Dus als je in Christus bent, dan ben je dus onder de leiding van de Heilige Geest, of niet? Dat is wat hier staat. Daarom als iemand in Christus is, onder de leiding van de Heilige Geest is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, dat bestaat niet meer. En dan staat hier, zie. Eigenlijk had daar, ik heb er in mijn Bijbel een vierkant omheen geschreven, dat had Paulus ook moeten doen, dat was denk ik beter geweest. Maar heel veel mensen die lezen nu, zie, alles is nieuw geworden. Maar Paulus zegt, die wil dat die Korintiërs dit gewoon weten. En daarom zegt hij, zie, alles is nieuw geworden. Snap je? Hij wil dat wij dit gaan zien. Machtige tekst. Daarom, als iemand in Christus is, onder de leiding van de Heilige Geest is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit zie, dat slaat op, wij moeten ons oude ik loslaten. Voor God bestaat het niet meer. Als hij jou ziet, dan ziet hij eerst Jezus in jou. Het is een machtig iets. Hij behandelt jou, onze God behandelt jou, alsof jij zelf zo volmaakt als Jezus geleefd hebt. Dat is ongekend, hè? Hij heeft alles zelf gedaan, heeft zichzelf gegeven, heeft de prijs betaald aan het kruis. En hij behandelt jou alsof jij dat zelf gedaan hebt. Dat is een goede God, dat is goedheid, dat is liefde. Zo gaat God met ons om. Onze God is liefde. Het is belangrijk dat wij die liefde van onze God in ons hart laten doordringen. Hij heeft mij lief. Wat er ook misging. Misschien heb je gisteravond gigantisch ergens over geworsteld. Misschien aanvechting gehad over dingen uit je verleden. Misschien gisteravond wel grote fouten gemaakt. Ik weet het niet. Maar onze God is liefde. En hij zegt, kom terug. En ik heb gisteren al verteld bij Klaagliederen 3 zei, er is genade en barmhartigheid voor jou voor morgen al, snap je? Om uit te leven. Dit maakt mijn hart blij. Deze God heeft mij lief. Hij ziet mij aan altijd als volmaakt. En ik wil leven uit zijn nieuwe, mijn nieuwe identiteit, uit zijn nieuwe schepping, wat hij van mij heeft gemaakt. En hij heeft een plan met mijn nieuwe schepping. Hij wil dat ik daaruit ga leven, dat ik vrij word, dat ik niet vastzit aan zonde. Want dit is de Bami-schijfbalprincipe, zeg maar. Dat heeft iedereen wel gehoord. Wij moeten ons dus niet focussen op onze zonde. Wij focussen op wie we zijn in Jezus. En dan komt die liefde van hem komt in ons. En dan gaan we mensen ook anders bekijken. Want ook in friendships, in vriendschappen is het gewoon zo. Wij zijn vaak zo snel veroordelend naar mensen. Maar de Bijbel zegt, wat is zonde? Dat weten we allemaal netjes geleerd. Zonde is alles wat wij doen in ons leven zonder Jezus, of niet? Alles wat wij doen in ons leven zonder de Heer Jezus, eigen gedachten, wat dan ook, is zonde, zegt de Bijbel. Nou, Ieder mens wie Jezus nog niet kent, als hij nu onwijs goed leeft, volgens alle maatstaven en principes, beter als ons, dan is nog steeds alles in zijn leven zonde of niet? Gaat hij hopeloos verloren? Heeft hij niks aan? Zal allemaal verbrand worden op die dag? En dit moeten wij beseffen, want wij gaan heel vaak naar mensen in gesprek en dan zeggen we, ja, jongen, dat samenwonen van jou, dat kan niet. Dat kan niet. Kijk, je hebt God nodig, je hebt Jezus nodig, maar dat samenwonen, dat kan niet. Nou, wat denk je hoe zo'n persoon reageert? Die snapt er niks van. De Bijbel zegt, tenzij wij wedergeboren zijn, dan hebben wij dus geloof ontvangen. En wie gelooft, zegt de Bijbel, kan de dingen van God zien. Dus dan zien wij ook, dit hoort niet in zijn leven. Dat brengt de Heilige Geest ons duidelijk. Maar iemand wie Jezus niet kent, die denkt, hou op te zeuren, heb je weer zo'n CFA? Ik heb gewoon een lekker leuk leven. Nee, doe niemand kwaad, betaal iedereen netjes, was er mis met mijn leven. Dus wij moeten leren om mensen anders te ontmoeten. Vanuit liefde, zonder veroordeling. Want als wij niet veroordelen, veroordelen wij onszelf ook niet en gaan we met vrede de wereld in. Zie je? En dan gaan we mensen lief hebben. God is liefde. Gelukkig eerst liefde, dan de rechtvaardigheid. Weet je waarom? Als hij eerst rechtvaardig was geweest, dan had hij ons allemaal van de planeet afgeveegd voordat hij zijn liefde kon tonen. Snap je? Hij is boven alles liefde. Eerst is hij liefde. En dan wordt hij rechtvaardig. Nou, deze God is oneindig vol liefde. En hij heeft iedere mens even lief. Vind ik ook zo wonderlijk om over na te denken. Ik heb verschil in mensen om mij heen. Hè. Ik heb sommige mensen die heb ik meer lief als een ander. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is niet goed misschien, maar het is wel zo. En nu op dit moment heb ik bijvoorbeeld Henk-Jan behoorlijk lief. Maar als hij straks een gemene streek uithaalt, kan hij zo 4 stappen naar beneden of iets lager op de trap komt te staan. Ik zeg maar iets. Maar onze liefde is beïnvloedbaar door wat er gebeurt. Gods liefde is nooit te beïnvloeden. Hij is altijd volmaakt in liefde. Voor ieder mens. Ongekend, hè? Dus wat er ook in jou of iemand van jouw vriendens leven is, God heeft hem net zo lief vandaag, morgen, als wie dan ook maar. Of hoe dan ook maar. Zijn liefde wordt nooit beïnvloed. Nou, en de Heer Jezus zegt dat wij moeten worden als Hem. Dat wij mensen moeten lief hebben. Ik geloof dat wij een werkelijk, wat's me niet zegt in de christelijke werken, in een boekje, ken ik, geweldig hoofdstuk, hoofdstuk 3 heb ik denk al 80 keer gelezen, zeg maar. Dat gaat over de liefde van Jezus. Hoe lief God een mens heeft. Hij zegt, als wij niet alle mensen lief hebben, alle mensen, en dat is een keuze. Als wij niet alle mensen lief hebben, zijn we niet geschikt om als een werker in het koninkrijk te zijn. Dat gaat ver, hè? Dat gaat ver. Dus we gaan vandaag vanuit de hoek van de liefde. Want God is liefde. En ik merk zelf als ik bij mensen kom, in de buurt kom, dat ik bij mensen kom. En waar ik vroeger best wel iets over, ja, dit kan toch eigenlijk niet en dat zo en zo. Maar ik benader ze nu anders. Ik zeg gewoon van, ik leg iemand de arm om zijn schouder en zeg ik, maar God heeft jou lief. Weet dat God jou lief heeft. Hoef je niet meer te vertellen, niet meer te preken, ga maar weg. Hij vergeet het zijn leven niet meer. Dat God hem lief heeft. En als er daarna een Henk-Jan komt, of iemand anders, weet ik van wat, die wat weer iets zegt of iets doet, dan gaan ze denken van, hé, die christenen zijn toch anders. Die christenen zijn toch anders. Dat is iets wat ik wil. Snap je? De wereld schreeuwt om Jezus. Alleen wij christenen vertellen ze, we vertellen wel hoe ze niet moeten leven, maar we vertellen ze niet van de liefde van Jezus vaak. Vaak valt dat tegen. Nou, hij moet door ons heen kunnen stromen. Dat is de nieuwe identiteit vanuit Jezus. Eigenlijk zijn wij dus, zegt de Bijbel, dat is wat wij moeten beseffen. Ik denk dat het dan beter gaat. Wij zijn een bovennatuurlijk volk geworden. Wij wandelen hier nog op deze aarde, maar we zijn een bovennatuurlijk volk geworden. Wij moeten alles vanuit onze nieuwe identiteit, vanuit de bovennatuurlijke, moeten wij gaan benaderen. Zoals God het ook doet. Klinkt dit wazig? Bovennatuurlijk? Valt wel mee, hè? Sommigen zeggen ook geestelijk. Maar ik werk aan jongeren. We moeten geestelijk gaan leven. Maar wat is een geestelijk leven? Maar ik zeg bovennatuurlijk, verstaan ze het vaak beter. Snap je? Ik merk dat jongeren veel beter pakken als ik zeg, ik bedoel niks anders. We moeten geestelijk gaan leven, geleid door de Heilige Geest, maar dat is niks anders. Dan ga je een ander leven leven, dan ga je een leven leven met Jezus. Dat is een bovennatuurlijk leven. Nou, als wij gaan kijken naar het leven van de Heer Jezus zelf. Jezus had een bijzonder leven. Zijn leven was een leven van doorbraak na doorbraak, of niet? Waar de Heer Jezus kwam, daar gebeurde wat. Waar Hij kwam, gebeurde wat. Altijd. Er werden mensen genezen. Er werden demonen uitgestuurd. Er werden mensen op wat voor manier maar vrijgezet. Er gebeurde wat. En er waren mensen waar Hij in zijn nabijheid kwam. Bijvoorbeeld Zacchaeus. Hij zegt gewoon tegen Zacchaeus: vandaag moet ik bij jou in huis zijn. En hij komt daar thuis. En er gebeurde iets omdat Jezus daar was. Dat Zacchaeus direct op een punt kwam en meteen zijn hele leven naar zijn film voorbij zag. En meteen zag: ik heb gezondigd tegenover een heilig God. Ik geloof als wij in de liefde van Jezus zijn en eerlijk oprecht met mensen zijn, dat wij ze dat niet hoeven te vertellen. De Bijbel zegt: de geest overtuigt hen van zonde en ongerechtigheid. Dat hoeven wij niet te doen, daar zijn wij niet voor. Dat doet de geest. Wij vertellen ze wie Jezus is. En Jezus alleen. We hebben een machtige Jezus. Ik vind het zo machtig als je ziet waar Hij verschijnt. Daar zijn doorbraken. En hoe komt het dat waar Jezus verschijnt, daar doorbraken zijn? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik denk dat het hierdoor komt. Omdat Jezus alles, maar dan ook alles wat God van Hem zei, of tegen Hem zei, geloofde. En wat mensen van Hem vonden, vond Hij niet belangrijk. Deed Hij niks mee. Ik geloof als ons leven een leven van doorbraak naar doorbraak zal moeten zijn. Dat moet zijn. En dat kan het zijn, maar dat begint bij dat wij het alleen nog belangrijk vinden van wat God van ons vindt en God zegt. En als wij dat gaan toepassen in ons leven en het niet meer belangrijk vinden wat de mensen om ons heen van ons vinden, dan gaat ons leven een doorbraak van doorbraak naar doorbraak naar doorbraak worden. En dan vind ik het machtig mooi, hè? Want er was gisteren, die stelde me iemand na de tijd de vraag, en dat is heel vaak een vraag. Dan denken wij heel vaak direct in tekenen en wonderen. Hè? Die moet... daar is iemand die is doof. Daar is dit. Die moet lopen. Die weet ik van wat. We weten genoeg. Er is genoeg ellende, of niet? Wie was de grootste in het koninkrijk, zegt de Bijbel, van de mensen? Johannes de Doper. Nou, en als wij Johannes de Doper goed bestuderen, dan zien wij waar hij kwam. Dan gingen lammen lopen. Dan gingen blinden zien. Dan gingen... Of niet? Nee, niks, hè? Wij lezen niks bij Johannes de Doper dat er iemand genezen werd. Helemaal niks. Geen één genezing gelezen bij Johannes de Doper. Maar waarom was hij dan de grootste in het koninkrijk? Waarom was hij de grootste in het koninkrijk? God had al 400 jaar lang niet gesproken tegen zijn volk. En toen kwam Johannes de Doper en hij riep op tot bekering en geloof. En omdat hij een heel volk tot bekering leidde, naar God gericht, was hij de grootste in het koninkrijk. En dat is het grootste wonder. Als een mens gered wordt, is het allergrootste wonder wat er maar kan gebeuren met iets of iemand. Als jouw vriend of vriendin, of jouw vader of moeder of wie dan ook, gered wordt voor de eeuwigheid, dat is het allergrootste wonder wat er maar kan gebeuren. Dat is een groter wonder, zegt God, dan de hele schepping wat hij gedaan heeft. Hier zien we ook welke waarde onze God aan één mens heeft. Zijn waarde aan één mens is ongekend groot. Hebben wij die waarde aan een mens? Is dat in ons hart ook? Hebben wij die liefde voor die persoon? Dat hij gered zal worden. En daarom was Johannes de grootste in het koninkrijk. Een heel volk bekeerde zich, leidde hij tot God. Machtig. En dan zegt de Bijbel zegt ook, als wij in zijn wil zijn, hè? Ik denk dat ik de amen nog hoor zo. Als wij in zijn wil zijn en wij leven hoe Jezus het wil. Vol liefde en genade voor andere mensen. Maar hij was vol genade. Dan zullen mensen gered worden. En de Bijbel zegt, als wij in zijn wil zijn, dan zullen tekenen en wonderen gebeuren. En ik geloof dat het na de tijd gebeurt heel vaak. Soms ook voor de tijd, God is een wonderlijk God. Maar als jij de mensen gaat vertellen op Jezus, dan gaan ze ten eerste gered worden. Grootste wonder. En hoeveel bindingen zijn er met mensen? Als jij in de waarheid gaat leven, in de waarheid van de Bijbel. Ik geloof dat heel veel mensen die last van verslaving of andere dingen hebben, dat zij zo vrij kunnen worden. Dat ze zo vrij kunnen worden. Zonder gebed. Want mijn vrouw en ik zijn leiders echtpaar van de gemeente. En er komen heel veel mensen die willen natuurlijk gebed hiervoor en gebed daarvoor. Eigenlijk noem ik het zo. Er zijn veel mensen die komen, ze hebben een binding. Maakt niet uit, bijvoorbeeld last van een leugengeest, ik zeg maar iets. En dan willen ze een gebedje, maar zij willen hun leven niet veranderen. Snap je? Ze willen graag vrij worden van die ellende, maar hun leven niet veranderen en leven gewoon weer door. En 3 weken later is hetzelfde probleem er weer. Bij 8 van de 10 mensen, bij 80%, hoeven wij niet te bidden. Dan kunnen wij gewoon zeggen, ga heen en ga in de waarheid wandelen. Jacobus 4, vers 7 zegt, onderwerp je aan God, wedersta de Satan en hij zal van je vliegen. Dat is Gods waarheid. Dit is een handboek, die is perfect af. Er markeert niks aan. Als wij in zijn waarheid gaan wandelen, ja, en dat is ons onderwerpen aan God, dus dat is niks anders. Heer, u zegt in uw woord dat ik dit niet moet doen. Dan vlucht je, zoals Jozef wegvluchtte van de hoererij, zijn kleed achterliet. Waar Leander het gisteren over had, of ik een kleed achterliet, weet ik niet. Maar wel, hij vluchtte weg van de hoerderij, hoorde ik. Een klein stukje nageluisterd. Dan vluchten wij daarvan weg. Dan zorgen wij, dit is niet goed voor ons, wij gaan hier nu weg. En als wij dat volhouden, want die boze komt iedere keer terug, hij komt iedere keer terug. Maar hier staat, onderwerp je aan God, wedersta de Satan en hij zal van je vliegen. Op een gegeven moment weet hij, ik heb geen grip meer op hem. Laat hem los. Het is klaar. Ik ben hem kwijt. Dat maakt vrij. De Bijbel maakt vrij. Jezus de weg om in de hemel te komen. En hij is de waarheid. En als wij in zijn waarheid gaan leven, dan gaan we leven. Daarom is Jezus de weg, de waarheid en het leven. Als we die 3 dingen pakken, zoals de Bijbel het zegt, dan gaan we vrij worden. En ik geloof als we in die vrijheid gaan, en als we zien wie we zijn in Jezus, in zijn autoriteit. Hè, we hebben mensen vanmorgen ook weer gebed genoemd. Hoe groot God is. Hoe deze grote Jezus leeft in mij. Waar ik binnenkom, daar gebeurt iets. Niet omdat ik binnenkom, maar omdat Jezus binnenkomt. Of niet? Dit is niet arrogant of zo. Dit is wat God wil. Ga opstaan in wie jij bent. Ik merk zoveel mensen die wat zeggen. Ja, oké. Ik pak dat, ik ben geweldig in Jezus en hij is sterk in mij en ik ga hierin staan, ja. Maar ik wil graag dat doen, maar kijk, als ik kijk, ik ben er nog niet klaar voor, want zo en zo. Dus zij doen 1 teen in een nieuwe identiteit en wanneer het gebeuren moet, dan zeggen ze, maar ik ben er nog niet klaar voor, ik ga weer in mijn oude identiteit staan en we leven daarin verder. Wij moeten dit gaan pakken. Wij zijn werkelijk helden. In Jezus. Niet omdat ik het ben, maar als ik in Jezus ben en omdat Jezus het is. Ben ik niet in Jezus, is het weg. Is Jezus niet in mij? Heb ik niet een salving? Ik had gisteren het eerste kwartier hier enorme strijd om er door te komen. Mag je best weten. Strijd om er doorheen te komen. Ik weet niet wat het was. Het was een religieuze geest of iets anders. Hij wilde de boel verstieren. Maar dan denk ik, vroeger dacht ik, oh nee, waar gaat dit heen? Maar nu denk ik, Heer, hier gaat wat gebeuren dit weekend. Maar die boze wil het niet. En ik rammel net zo lang door tot ik er doorheen ben. Snap je? En dat gaat lukken, want hij die in mij is, zegt 1 Johannes 4, is groter dan hij die in de wereld is. Dus gaan wij strijd krijgen als we voor Jezus gaan? Ja, er komt strijd. Daar komt strijd. Maar zonder strijd geen overwinning, of niet? En er is niks mooier dat mensen gered gaan worden. Ik ga even kijken, anders blijf ik te lang bij stilstaan. Dan moet ik vanavond weer, zeg maar. Dan moet je op morgen en dan moet je alles vrij nemen. En, ja, Jezus' basisdenken was dus, ik ben Gods zoon. Dit moeten wij ons op toe-eigenen. Ons basisdenken. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste Heer. En de hele hemel staat achter ons. Dat heb ik gisteren verteld. Dan ga ik verder. Nog zo'n bijzondere tekst wat de Heer Jezus zegt in Johannes 1. Hij zegt daar zo, ik ben het licht van de wereld. Hij is het licht van de wereld. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Ja, ik heb dat al 5 keer gezegd, maar dit moet doordringen. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Dus het licht wat er op de wereld is, is hij. Dat is wat hij zegt, of niet? We zijn in een wereld vol duisternis. Dat zijn we met elkaar eens, denk ik. Dat zegt de Bijbel ook in 1 Johannes 5, vers 13... Het is de boze die regeert op deze wereld. De wereld ligt volkomen in de boze, staat daar. Nou, dat zien wij. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het licht van de wereld. Nou, dat heeft best wel een uitspraak, of niet? Ik ben het licht van de wereld. Maar nu gaan we naar Matteüs 5. Dan komen we ook, hoe gaan we met onze vrienden om? Matteüs vanaf vers 13. Er staat bij mij boven het zout van de aarde en het licht op de kandelaar. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. En moet kijken wat hier nu staat. En dan zegt de Heer Jezus zegt tegen de discipelen, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Maar aan dit, deze Jezus zegt dus, ik ben het licht van de wereld. De hele wereld is in totale duisternis en hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Wat was er gebeurd? Deze Jezus, hij wist al lang, ik ga straks terug naar het Vaderhuis. En dan ga ik een plaats voorbereiden voor al die mensen die binnen gaan komen. Daar is hij mee bezig. Maar hij weet wel, dan is hij hier weg. Dus wat zegt hij tegen de discipelen hier? U bent het licht van de wereld. Dus wat de Heer Jezus zegt over zichzelf, ik ben het licht van de wereld. Wij moeten begrijpen, wij zijn het licht van de wereld. En zijn wij ook het licht van de wereld? Vraag bij jezelf, ben ik het licht van de wereld? Waar ik binnenkom, komt genade, liefde en vrede binnen. Daar gebeurt wat. Daar worden mensen gered. Of daar gaan mensen een verlangen krijgen om deze levende God, deze levende Jezus te ontmoeten. Is dat in ons leven zo? Of beseffen wij dit niet? Want als ik kijk, als ik vanuit mijn oude identiteit zou kijken, dan vat ik er niks van dat ik het licht van de wereld ben. Dan dringt het helemaal niet door. Maar in Jezus, in onze nieuwe positie, wij zijn niet meer van deze wereld. Wij zijn een bovennatuurlijk volk. Wij zijn met hem gezet in de hemelse gewesten. En wij zijn het licht op de wereld. Als wij weg zijn, is het licht weg. Dit is een plan van God. Dit is het lichaam van Jezus. Hier zie je ook, eigenlijk als je bestudeert, hè, hoe belangrijk God een mens vindt. In alles vind je het beeld van een mens weer terug. Want hij legt weer uit wie in Christus is. Eigenlijk is Christus is God. En hij is mens geworden, dus hij heeft zich met ons één gemaakt. Hier zie je dat hij een mens belangrijk vindt. Nou, hij is na de tijd is hij opgestaan. En wie in hem gelooft, die wordt in hem geplaatst. Een mens weer in een mens. Hij zegt, ik ben naar de hemel gegaan. Hij is het hoofd in de hemel. Wij zijn het lichaam van hem, weer een mens. Alles gaat door een mens. Zijn gedachtegang gaat altijd door of kruist ergens langs een mens. Zo hoog heeft God een mens. De mens was de kroon op de schepping, zegt de Bijbel. Als ik naar mijn leven kijk, hè, hoe groot God zijn genade is, dat ik hem mag kennen. Ik ken mijzelf. Ik weet wie ik ben, wie ik was, toen ik Jezus niet kende. Ik weet nog wie ik ben, dat ik iedere dag hem loof en prijs, dat ik mag leven uit zijn genade, omdat hij goed is. Dan, als wij dat gaan zien, wie we zelf zijn, dan geloof ik ook dat wij een ander niet meer veroordelen. Maar dat wij het beste begrijpen van iedereen, dat de Jezus gewoon nodig heeft en geen veroordeling nodig heeft. Want wij hebben het beleefd, we hebben geen streepje voor, we waren niet beter. We hebben op het juiste moment het juiste gehoord, het aangepakt. En we kunnen hem alleen maar loven en prijzen. Maar dit heeft hij bij iedereen en hij wil dit bij iedereen. En wij weten, als wij werkelijk zien wie wij zijn tegenover een heilige God, dan gaan we hem werkelijk ook zien. Dan gaat pas, als wij zien wie wij zijn, dan pas gaat het kruis schitteren en leven voor ons. Voor mij kon het wel. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar voor mij kon het wel. En dat is wat Paulus ook zei, en daarom kan het voor iedereen. En die gedachte moet bij ons komen. Weg met veroordeling, beoordeling, al die dingen. De Heilige Geest maakt duidelijk wat er in iemand zijn leven aan de hand is. Wij vertellen ze van Jezus. De Bijbel zegt, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders, of niet? Kijk eens naar je leven. Ben je een arbeider? Of ben je iemand die vet gemest wordt in de Bijbel, die straks alles weet en ieder discussiepunt op iedere hoek van een straat wint? Zeg maar zoals de Farizeeën. Kan maar zo, hè. Ik heb zelf een tijd gehad, Ik heb zelf een tijd gehad dat waar ik op een verjaardag kwam, ik de mensen even wilde vertellen van Jezus. Nou, als ik binnenkwam, dan vertrok de helft. Want ik was niet meer goed, ik was doorgeslagen. En ik dacht, ze willen het gewoon niet weten. Maar na een tijd kwam ik dacht, ik was echt doorgeslagen. Er was weinig liefde van mijn kant bij. Of dan zitten we met 15, ik gebruik het voorbeeld vaker. We zitten met 15 mensen op een verjaardag. En 10 ervan geloven. En 5 niet. En die 10, die 5 zitten er natuurlijk kriskras tussendoor. En die 10 gaan met elkaar in discussie over dat ene puntje waar we een verschil over hebben. Kennen we dat? De hele avond lang. Zelfs als we naar huis gaan. Dan hebben we het er met onze vrouw nog over. Die knus snapt er niks van. Hij is zo blind. Hij is dit, dat, noem maar op. Oh, hey, oordeel na oordeel na oordeel, zeg maar. En dan hebben we een goed gesprek. En dan... Begrijp je wat ik bedoel? Ik kan me voorstellen dat 5 mensen die Jezus niet kennen op zo'n avond denken, je denkt dan niet dat ik bij die club bij wil horen. Snap je? Echt jongens, echt hè. Als je vandaag Jezus leert kennen, kan je morgen niemand meenemen naar Jezus. Je kan gewoon zeggen, hij heeft mij vergeven. En hij vergeeft jou ook. Want de prijs is al betaald. Je kan hem gewoon meenemen. Je hoeft niet vetgemeste christen te zijn. Je hoeft niet ieder discussiepunt te winnen. Als daar een verschilletje is, nou, laat hem lekker anders denken. Ik geloof in de geloofsdoop. Als jij de kinderdoop denkt, moet jij weten, geen probleem. Daar krijgen we geen ruzie over. Want ik weet dat mijn God zo groot is, dat hij het je veel beter duidelijk kan maken dan ik. En als je er dan nog niet helemaal uitkomt, dat hij 20 keer met je heeft gepraat, dan kan best zijn dat hij zegt, van, ga eens een keer naar Richard, misschien kan je die hier uitleggen. En dan zeg ik, oh, oké, okay. De Bijbel zegt dit, ik lees het zo, noem maar op, snap je? Maar wij moeten zo anders worden, nieuw worden in ons denken. Gaan leven uit onze nieuwe identiteit in Jezus. Echt waar, lieve mensen, als wij zien welke nood er in de wereld is. Hè? Ik heb een kerel, daar heb ik ooit mee gevoetbald. En ik heb een voorbeeld van pas bij jullie in de kerk ook verteld. Ik was daar. En er zijn er veel mensen uit de kerk van hem. Hier is de hele club nou daar vandaan komen. Hoef ik het voorbeeld niet opnieuw te vertellen. Nee? Ja, komt dat. En jij evangeliseert meestal misschien de hele kerk mee. Ik zeg maar iets, hè. Die man die werkt bij iets van de gemeente, dat hij in de tuintjes werkt van alles en nog wat. Hij is zijn leven kwijtgeraakt. En ik zit bij mij thuis, de plek waar ik toen woonde, en in een klein parkje, moet je niet veel van voorstellen, maar dan zie ik aan de overkant van het park, zie ik in één keer hem schoffelen in die tuin en van alles en nog wat. En ik krijg hem op mijn hart. En ik ga naar de overkant toe en ik zeg tegen hem, hey, als je straks zin hebt, of eerst natuurlijk, hey, lang geleden, joh, 20 jaar geleden, weet ik veel wat. En ook wel 20 kilo geleden, denk ik. En en ik zeg, kom straks, ik zet koffie. Kom straks bij mij, daar zo, daar moet je zijn, dat huisje, zeg maar. En dan gaan we een bak koffie doen. En we komen aan het praten en hij vertelt, wat doe je allemaal, waar ben je mee bezig en zo, noem maar op. Hij vertelt mij zijn verhaal en ik vertel mijn verhaal. Maar hij vertelt, hij is alleen. Half jaar samengehoord of 3/4 jaar samengehoord, dus misgelopen mee, noem maar op. Hij is behoorlijk de weg kwijtgeraakt. Geen zin meer in het leven, er was heel veel gebeurd, zeg maar. Aan de drugs gekomen. En hij werkte nu al 20 jaar ongeveer via de gemeente in dat soort perkjes. En ik kreeg hem op mijn hart en ik voelde, hij moet Jezus weer kennen. Ik heb er iets over gezegd. En het wonderlijke was, ik ben voor hem gaan bidden. En op iedere hoek waar ik maar een kind van mij naar school bracht of iets anders deed, noem maar op, stond hij weer ergens in de tuin te harken. Snap je? En ik denk, de Heer laat me iedere keer zien, hè? Dat wist ik. Dus in iedere keer stopte ik, ramen los. Op een gegeven moment dan kwam het nog een stapje dichterbij, dan deed hij de deur los. Het werd winter, het werd koud, dan stapte hij bij mij in de auto en dan staan we een half uurtje te praten. En altijd over de dingen van Jezus. Maar hij kreeg een verlangen naar Jezus. Hij kreeg een verlangen naar Jezus. En toen komt er een dag en toen zeg ik tegen hem van, zal ik een keer bij jou komen, een kop koffie drinken? Ja, hij zegt, is goed, kom maar. Zeg maar wanneer. Ik zeg, nou, dan kom ik vanavond. Hij zegt, is goed, hoe laat ben je er? Ik zeg, 8 uur. Hij zegt, daar woon ik. Ik zeg, oké. Okay. En die avond, om 8 uur, ik rijd daar die straat in. En ik zie hem al voor het raam staan. En zwaai, ja, ja, daar kan je parkeren. En de voordeur los, kom maar binnen. En ik kom bij hem binnen en hij zegt tegen mij, Richard, wat drink jij? Koffie denk ik of niet? Ik zeg, ja, ik drink koffie. En hij zegt, ja, ik ben vanmiddag extra naar de Jumbo geweest. Ik heb koffie gehaald. En lekker een bak koffie. Hij zegt, maar, en toen loopt hij naar de keuken en ik woon gaan zitten. Toen zegt hij, kun je een keer komen kijken? Hij zegt, want ik heb zelf normaal nooit koffie. Ik heb oploskoffie gehaald. Ik weet niet precies hoe het functioneert, hoe het moet. Kun je even helpen kijken? Ik zeg, hij is goed. Dus ik ga met hem mee de keuken in. En ik ben in de keuken en we staan daar te kijken. We zijn ermee bezig. En ik zeg tegen hem, krijg je nog vaak visite? Hij zegt, nee, nooit. En ik zeg, nou ja, visite. Ik ben ook niet visite. Maar ik bedoel dat er iemand langskomt of zo. Hij zegt, nee, nooit. Ik zeg, hoe bedoel je nooit? Hij zegt, nooit. Er komt hier nooit iemand. Jij bent de enige die hier komt. En toen werd ik stil. Gewoon eentje, wie je iedere dag op fiets voorbij ziet gaan. Dit is de wereld waar wij in leven, hè. Dit is de wereld waar wij in leven. Wie je iedere dag op fiets voorbij ziet gaan. Zijn ding doet, zijn werk doet. Einde van de dag weer naar huis gaat. En dag in, dag uit alleen zit. En er is nooit iemand. En ik heb die avond met hem doorgebracht. Na het heeft hem nog meer avonden. Ik heb die avond met hem doorgebracht. Ik had een bak koffie, daar had hij de colaatje. Hij dronk zijn biertje. Hij rookte af en toe een paar trekjes van een wietje, van een joint. Dan deed hij hem weer uit, pakte hij een volgende flesje en dit was zijn avondvulling. Altijd, al jarenlang, was alles. En toen dacht ik, zo heb je Jezus nodig, hè. En ik heb hem vaak over Jezus verteld. Ik ga niet de hele story doen, want dat is te veel. Maar hij heeft Jezus leren kennen. God heeft me heel duidelijk bekendgemaakt dat hij werkelijk een kind van Jezus is. Dat hij gered is. Is hij nu volledig gestopt met zijn jointje? Nee, hij rookt af en toe nog een jointje. Dingen hebben tijd nodig, snap je? Hebben wij genade voor mensen? Of zeggen wij als vandaag iemand Jezus aanvaardt, vanaf nu is dit afgelopen. Dan gaan wij in één keer de rechter worden, zeg maar. Of zou God voor hem ook genade en barmhartigheid hem gegeven? Voor iedere dag opnieuw om uit te leven. Kijk, ik praat zonde en verkeerde dingen en wietroken niet goed, hè? Absoluut niet. Maar kom soms eens in een situatie en zie hoe iets is. Ik wil zo graag dat bij ons die veroordeling eraf gaat. Dat wij werkelijk mensen lief hebben zoals God ze lief heeft. Oh, wat zou de wereld veranderen? Dan vallen alle kerkmuren weg. Dan worden wij een leger in plaats van een groepje wie elkaar het beter weet, zeg maar. Het moet toch zo zijn dat Job ergens mee zit. Of een meisje hier, dat ze mij gewoon kunnen bellen. En dat ik zeg, joh, ik weet niet precies, hé. Maar hij is geschikt. En hij gaat. Snap je? Niemand hoeft. Wij zijn één met elkaar. In Jezus. Dat ene lichaam, dat is de kerk. Eén lichaam. Je hebt geen zes lichamen. Van gereformeerde gemeente en baptisten en een beetje evangelisch en christen. Nou, ik denk zelf wel dat gewoon christen veel beter is als baptist. Maar, zie je hoe snel, dit moeten wij nieuw worden in ons denken. Wij moeten nieuw worden in ons denken. Wij zijn dus, ik ga gewoon bij het begin van gisteren beginnen. Oneindig grote God is gekomen. Hij heeft zich één met ons gemaakt. Hij heeft zich verzoend met ons. Staat dat ook niet in 2 Korinthe? Ja, hij heeft zich verzoend met ons. Dat wil zeggen, hij heeft zich één gemaakt met mij. Ook één gemaakt met mijn zonde. En ik ben één gemaakt met hem. Eén gemaakt met hem. En die twee zijn één geworden, zegt de Bijbel. Dat is wat, hè? Dus hij deelt in mijn shit. En dat moet ik durven los te laten. En hij heeft gezegd, maar daar heb ik zoveel genade voorbij mij, dat je daaruit kan leven. En dan komt hij met, ik weet niet wat voor macht en kracht en alles is hem onderworpen. Bij mij, in mij. En hij zegt, hier mag jij uit. Dat is getrouwd in gemeenschap van goederen. Zie je? Dat is getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn vrouw en ik zijn één. We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. God wil één met jou zijn. Wij moeten dit leren. Dus gaat er vandaag wat mis, dan gaan we opstaan. En dan zeggen wij, maar Heer, ik dank u dat ik een heilige ben. Ik beleid dit. En ik weet, Heer, ik ga erin staan. Ik weet wat uw woord zegt. Dat uw bloed mij reinigt van alle zonden. Van alle zonden. Voor diegene die nog niet alles begrijpt. Dat is alles wat er maar is. Snap je? Dus als daar iets blijft haken van, maar ik heb dit al 2600 keer opnieuw fout gedaan. En iedere keer de Heer beleerd, ik zal het vanaf nu niet meer doen. Dan komt het waarschijnlijk omdat het uit je vlees was. En dat is dus wat Paulus zegt. Wat ik niet wil doen, dat doe ik juist. En dan kennen we dat verhaal. Dan ga je het nu doen vanuit je nieuwe identiteit. Dan zeg je, ik dank u Jezus, dat ik een heilige ben geworden in u. En dat ik bevolmaakt ben en dat uw geest in volheid door mij heen stroomt. En Heer, ik prijs u dat ik vandaag de nieuwe genade had en dat ik daaruit mag leven. En als we zo de wereld in gaan, vol vanuit de liefde en mensen liefhebben. Dat is misschien best mooi. Deze jonge kerel, die durfde zelf geen Bijbel te kopen. Hij durfde niet het boekwinkeltje in, op Friesenveen, die man waar ik het net over had, om een Bijbeltje te kopen. Dus ik heb hem een zakbijbeltje gegeven. En die heb ik ooit nog gekregen van Jacob bij jullie uit de kerk. Een doos vol, zeg maar, van die weggeefbijbeltjes. Zie hoe dingen belangrijk zijn. Ik geef hem een weggeefbijbeltje en dan vaak ontmoet ik hem nog. En toen kwam ik hem weer tegen en toen was bij ons Micha geboren. Dus dat is nu geleden, 2,5 jaar, hij wordt iets meer al. Hij wordt in mei, wordt hij 3. En toen was bij ons Micha geboren en toen kwam ik hem weer tegen op een morgen. En dat was zo wonderlijk. Toen, ik kom hem tegen, ik stap naast hem. Hij stapt bij mij in de auto en we doen een normaal gesprekje. Ik zeg, maar ik moet verder, want ik ben druk. Hij zegt, ja, wat dan? Ik zeg, ik heb feest in huis. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, Micha is bij ons geboren, nieuw. Hij zegt, joh, gefeliciteerd, wat super gaaf en mooi en zo en zo. Ik zeg, ja, en mijn vrouw, anders heb ik wel meer tijd, maar mijn vrouw, haar tantes komen. En ik heb de opdracht gekregen, ik moet een cake halen. Ik zeg, en anders zijn die mensen straks al weg voor als ik met een cake thuis ben. Ik zeg, dus ik moet langs de Jumbo. Hij zegt, ja, als je voor familie komt, ga je dan niet langs de Jumbo? Hij zegt, dan ga je toch een verzoenlijke cake bij de bakker halen. Ik zeg, oké, ik haal hem bij de bakker. Dus ik ben naar de bakker gegaan, cake gehaald. En op tafel gezet en hun hebben een ding gedaan. En ik ben die dag aan het werk gegaan. En ik kom 's middags terug van het werk. En ik zeg, mijn vrouw, hier, er ligt een envelop op tafel. Er is een kaartje gestuurd. Of gebracht. Die lag in de brievenbus. En volgens mij is dat van die kerel die jij altijd spreekt, waar je vroeger mee gevoetbald hebt. Dus ik kijk daarin. En ik pak dat kaartje. Was geweldig mooi. Op die envelop zat een tientje op. Toen wist ik altijd van hem. Hij gaf altijd een tientje. Zie je dat mensen zo, dat je mensen soms kunt herkennen, zeg maar. Hij gaf altijd een tientje. Vroeger ook al. Stond een tientje. Ik denk, dat is van hem. En toen had hij een kaart gekocht. Bij dat boekwinkeltje waar hij nooit naar binnen durfde. Dat vond ik al gaaf. Toen dacht ik van, ja, Jezus is overwinnaar. En toen had hij een kaart met de tekst uit Psalm 84. Over de grootheid van God. En dat was de exactzelfde tekst dat wij op ons geboortekaartje aan staan. Wat hij niet wist. Ik heb gehuild. Maar God zegt in mij, Richard, hij is volledig anders dan jij denkt of iemand moet zijn. Maar hij is van mij. En ik ken hem. En ik heb hem bij zijn naam geroepen. En hij is van mij. Echt waar, echt, alle kaartjes wat ik van iedereen heb gehad, hè, geweldig. Wie ook meeluistert. Maar dit was een bijzondere, die weet ik nog tot in de eeuwigheid, snap je? Maar dit is onze God, zeg maar. Dus mensen hoeven ook niet zo te zijn of zo te worden zoals wij het willen. Maar mensen moeten gered worden. En dan zie je ook welke waarde God aan een mens heeft. Nou, ik wil gewoon vragen aan jullie. Als er veroordeling in je hart is, misschien naar jezelf toe. Omdat je dingen niet goed doet. Breng het zo dadelijk in gebed. En zeg gewoon, Heer Jezus, ik heb vandaag gehoord dat ik mag leven uit uw genade. Kunnen wij daaruit leven? Ja, daar kunnen wij uit leven. De Heer Jezus, weet je waarom de Heer Jezus aan het kruis kon gaan? Tot in de dood? Omdat er geen enkele zonde aan hem kleefde. Er was niks wat hem bond, wat hem vasthield, wat hem tegenhield. En daarom kon hij doorgaan tot in de dood aan het kruis. Omdat er niks was wat hem echt vast kon houden. Maar de Bijbel zegt dat wij zijn vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Dus er is niks wat ons nog kan tegenhouden om iets te doen wat God vraagt in ons leven. Wij kunnen dat, door het bloed van Jezus zijn we vrijgemaakt. Zien we dat? Jezus die kon, omdat hij nooit zonde had aangekleefd, gaan tot in de dood en de prijs betalen voor jou en mij. En wij kunnen in onze nieuwe identiteit alles afleggen wat fout en verkeerd is. Iedere verslaving, daar kunnen wij vanaf. In de machtige naam van Jezus. Want er is niks wat ons, als we in het bloed van Jezus, als we in Jezus zijn, wat ons kan vasthouden, zodat we niet kunnen gaan. Dus we zijn vrijgemaakt, niet om onze wil te doen, maar om de wil van de Heer te doen. En dat is een machtig iets. En dan komen we denk ik ook op de Psalm 24, wie vanmorgen dat voorlas. Ik zat er met de rug naartoe. Ik weet niet wie het was. Misschien heeft hij het zelf ook al gelezen. Dus ik geloof in de Hebriden. Maar in ieder geval, Psalm 24, dat is een grote opwekking geweest. Door Psalm 24. Wie las hem voor? Wie las hem voor? Oh, jij. Ken je dat van die opwekking? Nee? Oké. Dan eindigen we met Psalm 24. Dat is jouw schuld dat we eindigen met Psalm 24. Zie je hoe de Heer het leidt? Hoe hard we elkaar nodig hebben. Psalm 24 vanaf vers 3. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie, hè? Wie zal die berg van de Heere beklimmen? En wie zal staan in die heilige plaats? Daar staat hier, wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Dus iemand die rechtuit leeft, in het licht wandelt, waar we het over hadden. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Er waren, ik geloof dat het hybride was, ik kan de locatie verkeerd hebben, maar er waren drie vrouwen en een man die baden al bijna een jaar voor opwekking. Soms hele nachten door. En na een klein jaar komt daar een andere kerel bij binnen, die gaat daarbij zitten, hij is aan hem gevraagd, ga je meebidden? En hij gaat meebidden. En na 5 of na 10 minuten, toen zegt hij, van ik stop. Hij zegt, ik wil eerst een psalm lezen. En toen las hij deze psalm. En toen zei hij dus, dit. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En dan staat er, wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. En hij maakte hier duidelijk. Hij zegt, er zijn hier mensen, die zijn niet zuiver van hart. Daar is nog wat in hun hart dat opgeruimd moet worden. En toen daalde de geest neer. De mensen kwamen onder de tegenwoordigheid van de geest. En die wat er waren, die werden eerlijk met elkaar. En ze gingen hun zonden belijden. Ze brachten hun zonden in het licht. En dan staat er, hij zal zegen ontvangen van de Heer en gerechtigheid van God, van de God van zijn heil. Op het moment dat zij het laatste in hun leven op het altaar brachten, in het licht brachten, en iedere binding ermee verbraken, toen daalde de geest van de Heer neer. Er kwam er een grote opwekking. Er is in een korte tijd, ik geloof, 40 of 50.000 mensen gered geworden. Blinden gingen zien. Zie je? Mensen worden gered. En dan volgt het met tekenen en wonderen. Eerste teken en wonder, grootste wonder, is dat een mens gered wordt. En toen blinden gingen zien, lammen gingen lopen, er gebeurde van alles, grote opwekking kwam. Ik vond het gaaf dat jij die psalm vanmorgen las. Prijs ik de Heer voor. Ik denk dat het een mooie afsluiter is. Dat we bij onszelf gaan komen, dat we gewoon eerlijk zijn, is alles op het altaar. Bij onze God, in wie één Jezus is, daar is geen veroordeling. Maar de zonde brengt duisternis in ons zicht, zodat wij de dingen van God niet zien. Dus ruim de duisternis op. Is daar iets waar je mee worstelt? Weg ermee. Aan de andere kant wil ik zeggen, ga niet graven. Zo is onze God niet. Ga niet graven. Ga niet graven. Als er niks is, is er gewoon niks. Makkelijk staat. Ja? Dan zeg je, ik dank u Jezus dat er niks is. Voor zover ik het nu kan zien, is er niks, Heer. En ik prijs u Jezus. Stoppen? Ja.